Naar 1 Johannes 3 vers 16 gaan wij. Niet te verwarren met Johannes 3 vers 16. Hoewel, van mij mag je het met elkaar verwarren. Want het gaat over hetzelfde. Want Johannes 3 vers 16 zegt dat God weliswaar de wereld lief gehad heeft, maar dat die enige geboren zoon die hij gegeven heeft alleen maar wat oplevert voor degene die in hem geloven. Want dat staat er, opdat degene die in hem geloven niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Opdat in ieder die in hem gelooft, zijn geval, niet verloren gaat, liever de vertaling, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Nu in onze tijd, op grond van de hemelse positie van de Zoon des Mensen, die reeds werd uitgebeeld door de verhoogde slang van Mozes in de woestijn in der tijd. Kijk, daar gaat het over. Over wat ik altijd gewoon noem met mijn vaste uitdrukking, het tegenwoordige werk van Christus. En daarmee natuurlijk de tegenwoordige positie van Christus. Niet aan één kruis, verhoogd hooguit enige meters. De Bijbel noemt dat een vernedering trouwens. Want de verhoging is uiteraard tot in de hemel zelf. God heeft hem uitermate verhoogd. God heeft gezegd, zit aan mijn rechterhand. En daar is hij dus ook gesteld. Daar gaat het ook over hier in 1 Johannes 3... En daar hebben we het over gehad, want nou meen ik zomaar, want ik weet het nooit helemaal zeker, na 14 dagen, nou meen ik zomaar dat ik met u heb opgezocht gelaten 4 vers 3 en Efeze 5 vers 2 en nog een keer vers 21 of zoiets, waar staat dat de Heer zich voor ons heeft overgegeven. Heb ik dat goed? Ja, hè? Daar heb ik het over gehad. Hè? Die teksten waar staat dat Christus zich voor de gemeente, dan wel voor ons, heeft overgegeven, opdat hij ons heiligen zou, ons reinigen zou, dan wel ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Want dat staat in die teksten. Zie? Maar ik heb er nog een paar voor u. Dat is dus nog steeds naar aanleiding van dat hij in Johannes 3 vers 16 zijn leven voor ons gesteld heeft. En met grote nadruk mijnerzijds op dat er niet staat dat hij zijn dood voor ons gesteld heeft. Want dat is het tegenovergestelde. Toch? We hoeven het toch niet over te hebben. Het dood is het tegenovergestelde van leven. Kom op. Dus, en of hij voor ons gestorven is, ja, dat is zo. Maar wat meer is, volgens Romeinen 8... Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is aan de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. Daar hebben wij het over, want reeds in 1 Johannes 2 hadden we het over dat wij een voorspraak hebben bij de Vader enzovoorts. Ik bedoel, ik hoop dat het allemaal weer een beetje bovenop ligt en dan kunnen we nu verder, want ik heb nog een paar teksten voor u. Dat is, het zal u niet verbazen, ook geschreven door Johannes. Dat is in de eerste plaats een uitspraak uit Johannes 13. Johannes 13, waar Petrus dezelfde uitdrukking gebruikt. En waar we lezen in vers 36 van Johannes 13, Simon Petrus zei tot hem, Heere, waar gaat gij heen? En Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. En Petrus zei tot hem, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten, voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. En nou weet ik wel dat in zo'n vers dan gezegd wordt dat Petrus hier zegt dat hij bereid is voor de Heer te sterven, maar dat zei hij niet hoor. Hij was bereid voor zijn Heer te leven en hem te volgen waarheen hij ook ging. En dat de Heer zou sterven, ja, dat is hier niet aan de orde. Wij weten dat wel, maar dat staat hier niet. En dat komt ook niet tot uitdrukking in de woorden van Petrus. Maar je vindt hier wel, zo kom ik hier ook, de uitdrukking: ik zal mijn leven voor u zetten. Het betekent, ik zal mijn leven aan u wijden. En dus in zijn geval betekent dat, ik zal u dienen en dus u volgen waarheen gij ook gaat. Alleen ja, dat wist Petrus niet waarheen hij zou gaan. Dat was namelijk in de dood, in eerste instantie. En dus zegt de Heer, ja, dan kun je mij niet volgen. Nou ja, namaals. En zelfs als de Heer bedoeld zou hebben, maar ik ga naar de hemel, ik word uitermate verhoogd, dan nog blijft het, dan kun je me nu niet volgen, althans niet fysiek, maar gij zult mij namaals volgen. En als het niet over fysiek ging, maar geestelijk, dan zou het nog zijn, nu even niet, maar namaals wel. Dan zult gij zijn waar ik ben. Maar dat zijn de woorden van het volgende hoofdstuk. Maar het is de uitdrukking, zijn leven zet, iemand zet zijn leven voor iemand anders. Want dat is waar het over gaat. Nou, die uitdrukking, leggen, zetten, stellen, of hoe je het maar vertalen wil, die vind je trouwens ook twee bladzijden verder in Johannes 15. Daar lezen wij dat de Heer zegt in vers 12, dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. En ik stop even en wijs erop dat het daarover gaat in 1 Johannes 3 waar wij vandaan komen. Want daar gaat het over liefde. En dat vers 16 van hoofdstuk 3 begint met: hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft, enzovoorts. En daarom zouden wij de broeders lief hebben, dan wel elkander lief hebben, niet met de woorden, maar met de daad en de waarheid, enzovoorts. Dat is dat schriftgedeelte daar. En hier vind je precies hetzelfde. In 1 Johannes 15, vers 12, dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Maar wat kan iemand nou doen voor zijn vrienden? Sterven? Moet er niet aan denken dat mijn vrienden dat zouden doen. Ik zou het zo hoogst kwalijk nemen trouwens. Toch? Ja. Je vrienden lopen toch niet bij je weg? Integendeel. Nou ja. Om hem maar te doordringen van de echte betekenis van de term. Als je echte vrienden hebt, daar doe je van alles voor. En als je echte vrienden hebt, doen ze van alles voor jou. Op basis van die vriendschap en het onderlinge vertrouwen, de verbondenheid die je hebt en beleeft ook enzovoort. Dat is verbondenheid, dat is wat liefde immers is, gemeenschap. En het heet bovendien in dit schriftgedeelte, maar daar hadden we het al over, het tegenovergestelde van dood. Want dood is verbroken gemeenschap, heb je dat? En liefde, gemeenschap, dat is leven. En daar waar wij levend geworden zijn, levend gemaakt zijn in Christus enzovoort, hebben wij dus gemeenschap met elkander en met Gods Zoon, de Heer Jezus Christus. En reinigt Hij ons van alle zonden en wat het maar stond in hoofdstuk 1. Zie? Dat is een collectieve aangelegenheid. Waarbij wij als gelovigen geacht worden. Ik zal het even wat anders zeggen. Wij worden als gelovigen geacht, dat weet iedereen, onze naaste lief te hebben. Maar volgens de Bijbelse definitie van de naaste betreft de term de leden van ons volk. Degene die van ons volk deel uitmaken. En dat is in ons geval ook niet het Nederlandse volk. Dat gaat... Nee, u kent die tekst. Ik weet zo gauw niet aan mijn hoofd waar die staat, anders zocht ik hem met u op. Waar dan staat dat mensen naasten lief hebben. U weet wat, de wet schijnt dat toch te zeggen. De Heer uw God liefhebben en uw naaste liefhebben als uzelf. Nou, die tekst waaraan dat ontleend is, die kan je zo vinden natuurlijk, met wat gebladen. Maar die tekst die dat zegt, die spreekt vervolgens over de leden van ons volk, de leden van uw volk. De naaste van een Israëliet is een Israëliet. En beperkt zich daartoe, naaste, overtreffende trap. Snap je? Mensen dichtbij zijn. Nee, in het Nieuwe Testament wordt die wet, maar dat gebeurt met die wetten, worden die wetten op een hoger niveau geplaatst. En dan wordt de vraag gesteld, maar wie is die naaste? Zodat blijkt dat het toch discutabel is. En dan blijkt het er toch maar één te zijn, dat is de Heer zelf. U weet wel, uit de gelijkenis, de Heer is onze naaste en hem zouden wij liefhebben. Niet omdraaien. Hij is onze naaste, hij heeft ons barmhartigheid bewezen. Hij heeft ons gezet op zijn beest. Hij heeft ons gebracht in de herberg, hij heeft voor ons betaald. Hij heeft ons barmhartigheid bewezen en dus is hij de naaste geworden van ons, die in rovershanden gevallen waren, enzovoort. En hem zouden wij lief hebben, vandaar dat God lief hebben en de naaste lief hebben exact hetzelfde is. En vanaf dat moment schreef je naaste met een hoofdletter. Maar de oorspronkelijke betekenis in die wet, brede, algemene, is die van degene die horen tot die volk. En dat is niet echt wat anders, want de Heer Jezus maakt deel uit van het volk waar wij ook deel van uitmaken, namelijk van de gemeente, en hij is zelfs het hoofd van de gemeente. En hem zouden wij lief hebben. Het probleem is dat naastenliefde, zal ik eens een keer vertellen, tenslotte is het zondagmiddag, avond bijna. Dat hele idee van naastenliefde, dat komt uit het humanisme. En humanisme, u weet wel, uit Rotterdam. Van Erasmus, u weet wel. Ja, die maakte gebruik van de beroering in de kerk en de kerkhervorming door weer een andere route te kiezen. De een stapt de kerk uit of wordt de kerk uitgegooid. En de andere gooit Jezus uit de kerk. Dat was Erasmus. Ach, ik ben kort door de bocht, maar op een dag als vandaag gaan we kort door de bocht. Ook als het regent. Maar goed, dan heb ik u afgeleid. Dat had ik niet moeten doen. Dan gaat hij weer. Erasmus kwam met dezelfde tijd als Calvin en Luther en wie die lui maar waren. En dat is de grote man van het humanisme. In ieder geval in Nederland wordt hij als zodanig geëerd. Vooral in Rotterdam. Feyenoord. Maar goed. En humanisme, die komt, moet je nu onthouden. Humanisme is christendom zonder Christus. Daar heeft men de christelijke deugden verzelfstandigd en algemeen toegepast op de mens. Zonder Christus. Daarom heet het ook niet christendom, maar humanisme. U weet wel, want humanisme komt van het woord voor mens, hè? Dat weet u toch? Als je humanisme moet vertalen, moet je het eigenlijk vertalen met menselijkheid. En sindsdien worden wij geacht God te dienen door de naaste te dienen, want het is toch hetzelfde, staat in de Bijbel. En de naaste is onze medemens, wat niet waar is. Wat kan waar zijn onder omstandigheden, maar meestal niet, is mijn ervaring. Medemensen. Mijn medemensen die direct om me heen, waar ik woon zal ik maar zeggen, zijn niet allemaal, maar de meeste zijn voor mij complete vreemdelingen. Heb ik niks mee. Echt niet. Zijn bij mij ook niet. Mijn naaste, dat bent u waarschijnlijk. Mijn broeders en zusters. Degene die net als, nou, zoals Johannes schrijft, liefde hebben voor het woord. Daar heb ik wat mee. Daar ben ik mee verbonden. Weet je wel, daar staan de neuzen dezelfde kant op en zo. En wij trekken als pelgrims. Nou, waar trekken wij ook alweer heen? Pelgrims, waarin gaat gij ook alweer hoofd omhoog en hand in hand? Waar gingen we ook weer naartoe? Kijk, dat zijn onze naasten. Dat is echt samen op weg. Het andere samen op weg van jaren geleden. Die waren niet samen op weg. Nou ja, misschien, maar ze wisten alleen niet waar naartoe. Ze waren de Heer kwijt. En als je dan toch de Heer niet hebt, heb je ook niks meer om ruzie over te maken. Dus dan kun je ook wel samen gaan. Mag van de duivel wel. Als het maar niet is in Christus. Daar heeft hij bezwaar tegen. En zo heeft men dus Christus buiten het christendom gezet. En hou je humanisme over. En daarin is de medemens God geworden. En zijn wij dus ook God voor onze medemens. En dan moeten wij de medemens dienen. De medemens moet ons dienen. En dat is niks anders dan het socialistische, communistische ideaal van de verlichting zonder God en zonder autoriteit in de wereld. Anti-autoritair heette dat later weer. En zo, dat is het. Dat is juist zonder God. Dan zijn we aan elkaar overgeleverd. Moeten we elkaar dienen. Dat moet je eens proberen. Dat proberen ze in Den Haag. In Brussel. Maar eigenlijk niet met Belgen moppen komen nou. Hè. Maar dat proberen ze. En u weet toch dat er niks van terecht komt. Dat kennen we helemaal niet. Je moet iemand hebben om te dienen. Iemand die hoger is dan jij. En dat doen wij en dat maakt het de moeite waard. En dat is waar Johannes het over heeft. En daar, in die positie, vinden wij elkaar. Dat is wat het is. Nou goed, en dan had ik nog een paar voorbeelden van dat zijn leven stellen. Want ik was in Johannes 15 en ik was in Johannes 13, vers 37 en 38. Maar ik moet natuurlijk naar Johannes 10... Dat ligt het meest voor de hand eigenlijk, Johannes 10. Daar staat boven de gelijkenis van de goede herder. Ik vind het altijd leuk dat dat er boven staat. Want het had net zo goed kunnen zijn de gelijkenis van de deur. Of zoiets. Want de Heer zei, ik ben de goede herder, maar hij zei ook, ik ben de deur der schapen. En hoewel de goede herder eerst door de deur ging, heet de goede herder daarna toch de deur. Dat is een aardige oefening in het gebruik van metaforen. Hoe dat kan, symboliek. Maar het is zo. Maar kijk, daar staat voorwaar, vers 1 van Johannes 10. In het Grieks, amen, amen. Twee keer amen. Voorwaar. Zeg ik u lieden, wie niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar die van elders inklimt in de stal der schapen, die is een dief en moordenaar. Dat begrip moordenaar kwamen we net tegen in 1 Johannes 3 ook. Hè? Wie zijn broeder die lief heeft is een doodslager enzovoorts. Wie van elders inklimt, is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, kennelijk, want het blijkt uit het vervolg, wie als eerste door die deur gaat, zie je dat in je gedachten voor je? Dus ik kan dat niet door kinderwerk, kan ik niet. Maar soms heb ik wel een idee. Dan heb je eerst een deur neer. Trouwens, iemand heeft het ooit gedaan in de tent. Herinner ik mij ineens. Zo'n deur, zo'n kozijn met een deur erin op het podium enzovoort. En dan staat die deur in. Je weet, er moet iemand doorheen. Ooit een keer. Daar staat het ding voor. Daar is die deur. Wat zal er mee zijn? Of heb je dat nooit gehad met een theatervoorstelling? Met zo'n toneel met allemaal van die deuren? Meestal wordt het dan een komische voorstelling. Maar doe maar. Zal je gedacht zijn wie er allemaal door die deuren komen? En je weet dat die deuren gebruikt gaan worden. Anders waren ze er niet, hè? Die spannend, wie gaat er door die deur? Wie gaat er als eerste door die deur? Die door de deur ingaat, in de stal der schapen, uiteraard, want daar ging het over, is herder der schapen. Misschien moet je daar, kan het uitgelegd worden door iemand die de schapen op nahoudt. Maar het punt is gewoon dat, dat schapen van nature die dat ene schaap volgen. Dat noemen ze de belhamel. Hè? Dat komt omdat ze dat schaap een bel omhangen. Kunnen ze de kudde makkelijker terugvinden. Want die met die bel die loopt voorop. Dat heet de belhamel. Het is een hamel, maar het is in dit geval de belhamel. En al die andere schapen lopen daar achteraan. Want schapen zijn kuddedieren. Net als mensen. Daarom denkt nou iedereen dat de wereld binnenkort vergaat omdat het klimaat verandert. Het is natuurlijk wartaal, want het klimaat verandert omdat het klimaat is. Dat is het eerste kenmerk van het klimaat, is dat het verandert. Ik heb nog een paar voorbeelden, maar ik wil geen ruzie met u. Zeker niet met de dames, dus ik zal er niet op ingaan. Maar goed, het klimaat verandert. Dat is het klimaat. En alle mensen denken dat tegenwoordig. Nou ja, niet alle mensen. Wij hier in het Westen, waar wij inderdaad Christus buiten de deur gezet hebben, over zijn gegaan tot het humanisme, alles plat. En nou denken we dat het klimaat verandert. Dat gaat wel weer over, hoor. Ooit een keer. Ik heb ook wel idee hoe, maar daar zullen we het ook maar niet over hebben. Maar dat is omdat de mens een kuddedier is. Je moet overal wat van vinden en je moet vooral allemaal hetzelfde vinden. En nadat we alles maar hetzelfde vinden, hebben we ook vrijheid van meningsuiting. Maar je moet wel verplicht allemaal dezelfde mening hebben, hoor. En dan heb je vrijheid om die... Hè? Is het te moeilijk? We hebben wel vrijheid van meningsuiting, maar niet vrijheid van meningsvorming. Maar worden de godganse dag beïnvloed door influencers die ook allemaal hetzelfde nastreven. En zo, als ze dat al niet doen, zijn ze helemaal misjoggen. Dat is de wereld waarin wij leven. Kuddedieren. Heb u dat nog? En die kuddedieren volgen een die het hardste schreeuwt. Dat is het eigenlijk. Nou goed. Maar die kudde waar we het nu over hebben, dat is nog steeds een kudde. Maar het punt is, men volgt degene die voorop gaat. En degene die voorop gaat, dat is de eerste, het eerste schaap dus, dat de stal ingaat. En van die eerste staat dan, het is de herder der schapen. Maar eigenlijk is het zo dat die schapen zijn een beetje, in het echt zijn die echte schapen zijn een beetje domme beesten. Maar wat er gebeurt met zo'n kudde is dat men haalt de belhamel eruit. Dat weet iedereen die in het onderwijs werkzaam is. Ja, toch? Je haalt de belhamel eruit en je stelt jezelf in de plaats van de belhamel. En dan volgen al die schapen jou en ben jij de herde. Weet je die schapen? Veel. Zo werkt het. We hebben ooit een kudde schapen gezien. Nou, in Nederland weet ik het niet zo zeker. Maar in het buitenland dan? Of in het Midden-Oosten? Dan loopt de herder voorop. De schapen komen er netjes achteraan. Je weet hoe dat moet. Er zijn een fluit spelen of zo. Of piccolootje. Nou goed, uit de binnenzak. Maar die schapen lopen dan. Die volgen die herder enzovoorts. Maar voor de schapen is de herder gewoon het eerste schaap. En andersom, de eerste die gaat, dan volgen ze. Nou goed. Dat is een uitgebreide uitleg, maar stel het u voor. Die door de deur ingaat, dat is de eerste. Dat blijkt uit het volgende vers namelijk, hoor, dat het de eerste is. Die is herder der schapen. Deze, dat wil zeggen voor hem, voor deze, die eerste die door de deur gaat. Voor deze doet de deurwachter open. Kunnen jullie zich voorstellen? Dan komt het schaap als het ware, de eerste komt bij de deur en de deurwachter doet de deur open en de eerste die er dan doorgaat wordt herder der schapen. De deurwachter is God zelf. De deur is de opstanding uit de dood. Bijgenaamd de poort der gerechtigheid, dan wel de poort des levens. Ik leen het even uit de psalmen, deze uitdrukkingen. Heb je dat? En de eerste die daar doorgaat is de Heer Jezus Christus. Die dan hoofd van de kudde wordt en de kudde volgt hem. En omdat hij de eerste is die door de deur gaat, is hij dus als het ware de deur. Hij is de opening of een paar hoofdstukken verder. Hij is dus de opstanding. En daarmee het leven. U weet wel, ik ben de opstanding en het leven. Johannes 14. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar hier is hij de eerste die door die deur gaat. En dus is hij de deur, als het ware. Hij is de verse en levende weg. Hij is de weg tot God. Hij is degene die ons tot God brengt. Oké, hij is de middelaar tussen God en de mensen. En met nog andere symboliek, hij is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En het gaat maar niet alleen over, hij gaat door die deur, want wat hier, je moet het eigenlijk langzaam lezen. Hij gaat door de deur en is herder der schapen. Hij is pas herder der schapen nadat hij door de deur is gegaan. En Christus is pas hoge priester nadat hij is opgestaan uit de dood, want hij is geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Heb je dat nog? Hij is pas de goede herder sinds zijn opstanding uit de dood en op grond van de opstanding uit de dood. En dat herderschap begint dus pas nadat hij door de deur gegaan is. En dat wordt hier beschreven, daarna. Want daarna, degene die achter hem gevolgd zijn, je weet wel, als er één door de deur, één schaap door de deur is, volgen er meer, of was het ook weer, zoiets, dan... Dan die schapen die hem volgen behoren dus tot zijn kudde. En daarop is van toepassing, zij kennen mij en ik ken hem en zij horen mijn stem en ik leid hen en niemand zal ze uit mijn hand drukken en ik geef hen het eeuwige leven en wat er allemaal maar over staat. Dat gaat niet over de natuurlijke mens, dat gaat over gelovigen. Dat gaat niet over alle dieren die er op de wereld zijn, het gaat over die schapen. Voor zover zij hem gevolgd zijn en dus behoren tot zijn kudde. Maar voor deze eerste doet de deurwachter open. Wat stond er ook weer? Gij hebt mij de weg des levens bekend gemaakt. God deed de deur open. Dan zei ik, dit is de weg des levens. Kom er maar uit. Ja, dat zei de Heer zelf weer tot Lazarus. Maar het principe is dat God het zei tot de Heer Jezus. Dit was het. En die deur zat voor die tijd nog dicht. Je kunt ook net zo goed zeggen, dus was er geen deur. Maar die opening werd gemaakt. Dat heet een verse en levende weg. En primair leidt hij dan zelfs niet alleen tot in het nieuwe verbond met de woorden uit Hebreeën 9, maar het leidt tot in de hemel zelf. En dat is de gemeentelijke toepassing van het hele beeld. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name. Dat wil zeggen, hij kent ze. Meer betekent het ook niet, dat betekent hij kent ze. En hij leidt ze uit. Waaruit? Hij leidt ze in, daar ging het toch over. Hij leidt ze in de stal. Maar hij leidt ze dus uit deze, want het gaat over opstanding uit de dood. Hij leidt ze uit de dood, uit de situatie van de dood. Hij leidt ze uit de tegenwoordige boze eeuw. Ik durf het niet op te zoeken meer, maar, want het schijnt vorige keer wel gedaan te hebben. Uit Galaten 1 vers 4, waar staat dat Christus zich voor ons heeft overgegeven. Opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En in het algemeen trekt hij ons of zet hij ons over uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. En uit de macht der duisternis in het koninkrijk van Gods geliefde zoon. En hoe dat maar heten mag. Uit de dood in het leven. Kortom, hij verlost ons van de toren. Die nu over heel de wereld ligt. Enzovoorts. Zie? Hij leidt ons uit. Kijk, en dat is waarschijnlijk ook de reden, niet specifiek dit vers bedoel ik, maar de gedachte zelf, is waarschijnlijk ook de reden dat in het algemeen zo weinig gelovigen daar enige notie van hebben. Van het tegenwoordige werk van Christus. Ik bedoel, de reden is, zij willen niet uitgeleid worden. Zij zijn geneigd de Heer in te leiden in hun eigen leven. Daar zijn ook wat teksten voor. Vooral liederen trouwens, maar toe maar. Maar fundamenteel is het onjuist. Het is niet helemaal onjuist, maar fundamenteel is het onjuist. Fundamenteel is, hij leidt ons, trekt ons uit deze wereld en geeft ons een plaats bij hem. Dat is andersom dan dat wij hem een plaats geven in onze levens. Begrijp je het verschil? Ik weet dat het subtiel is, die woordkeus allemaal. Want ik hoop dat de Heer een plaats heeft in uw leven, hoor. Maar ik prefereert een andere uitdrukking, eenvoudig vanwege de Bijbel. Die zegt, nee, wij hebben een plaats bij hem. Wij zouden tot hem naderen, enzovoorts. En we worden met Christus gezet in de hemel. En daar is ons burgerschap, onze wandel, onze roeping, onze toekomst, erfenis, heerlijkheid, enzovoorts. Het is andersom. Niet hij betrokken in ons werk, maar wij betrokken in zijn werk. Zie? Dat is een fundamenteel verschil. Wij volgen de herder. Waar hij gaat. Where he leads me, I will follow. Ja, dat is een lied, hè. Maar, doe maar. Hij roept zijn schapen bij name, hij leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. Zit voor je. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geen zins volgen, want zij beproeven de geesten of ze uit God zijn. Maar zover waren we nog niet, hè? In 1 Johannes 4, halve bladzijde verder in 1 Johannes. Geliefden of kinderkens, ik weet niet precies wat er staat, beproef de geesten of ze uit God zijn. Of dat ze misschien toch van een andere bron zijn, van den antichrist enzovoorts. Een vreemde zullen ze geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Eigenaardig genoeg schijnen dieren dat veel makkelijker te kunnen onderscheiden, ook stemmen, dan dat wij mensen dat kunnen. Maar goed. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Ja, dat is duidelijk, want gemeentelijke waarheid kenden ze nog niet. En het idee van zijn dood en opstanding, vervolgens, u weet hoe moeilijk ze het daarmee hadden. Er staat al vaker bij, dat de Heer het zei, maar dat ze het niet begrepen. Toch? En dus komt er nou nog een. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u. En die vorige begon met wie die herder is. En deze begint met, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Maar het is hetzelfde. Door mij worden ze, de schapen, uitgeleid uit de tegenwoordige boze eeuw en geplaatst dus in de toekomende eeuw. Allen zoveel als er voor mij zijn gekomen zijn dieven en moordenaars. Omdat het dan altijd toch uitloopt op de dood. Maar hier hebben we het over opstanding. Wedergeboorte. Maar de schapen hebben hem niet gehoord. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat. In de stal der schapen, of hoe dat maar heet. Die zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. En in- en uitgaan komt overeen met de klassieke uitdrukking. Hij zal uw ingangen en uw uitgangen bewaren. Dat wil zeggen, dat is wat ons leven is. Er komt wat in en er gaat wat uit op allerlei niveaus. Dat is onze bezigheid, onze stofwisseling, ook in geestelijke zin. En de Heer zal dat bewaren. Dat is het idee. En hier staat dat ook, hè. Die zorgt voor zijn schapen. Niet voor de wereld, niet voor alle mensen, voor zijn schapen. Voor degenen die zijn stem horen, voor degenen die hem volgen. En hij leidt ons aan grazige weiden, zoals het heet. Er staat hier ook, hij zal weiden vinden. Dan heb je, dat is de goede herder dus, hè. En dat is de deur, staat er ook. De term goede herder komt hierna. Maar eerst krijg je tegenover, ik ben de deur. Krijg je, de dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij, de schapen, het leven hebben en overvloed hebben. Het leven en overvloed. Het heet elders leven en onverderfelijkheid. Aan het licht gebracht is. En nog weer op een andere plaats bij Petrus heet het het leven en al wat er tot het leven behoort. Dat wil zeggen, dat eeuwige leven. Hè? Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed. Of zullen we meteen lezen overvloedig leven? Maar overvloedig leven is in de eerste plaats natuurlijk eeuwig leven. En dat zit hem in die deur, die opstanding uit de dood enzovoorts. De term goede herder brengt ons trouwens ook gewoon bij Psalm 23. Daar staat in de Statenvertaling, al ging ik ook door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Tot mijn verbijstering heb ik gezien dat er in Nieuwere Vertaling, dat er dan staat, al ging ik ook in. En soms een dal van diepe duisternis of wat, schaduw des doods. En soms wordt het helemaal weg, al ging ik soms door een moeilijke tijd, al heb ik het soms moeilijk en zo. En men redeneert compleet weg wat er staat. Want dat is, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. En door is niet maar erin, maar het is erin en eruit. En als je dat ver gezocht vindt, zeg ik, nou, zeg maar niet ver gezocht. Maar kijk, al ging ik ook de dood in en dan roep je nog. En dan vrees ik geen kwaad, want gij zijt bij mij. Hoezo? Hoezo vrees je dan geen kwaad? Wat voor goeds is er dan nog als je overlijdt? En dus de dood ingaat, hè? Want hiernamaals, dat is dodenrijk, dat weet u toch, hè? Nee, niet voor ons als gelovigen, maar gewoon, ik heb het over die psalm. De psalmist zegt, ik vrees geen, al ging ik ook door een dal van schaduw, dus dood, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Wat vreest hij dan niet? Dat hij in dat dal blijft. En daarom zegt hij ook, al ging ik ook er doorheen. Dat is niet prettig. Maar als je weet dat je er doorgaat, kun je zeggen, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Dan vertrouw je erop dat je door gij, dat wil zeggen die goede herder, er ook weer uitgeleid wordt. Er doorheen. En samenhang met Johannes 10. Eruit dus door die deur, de poort der gerechtigheid, de weg des levens, of hoe het maar heten mag. Daar gaat die psalm over. Dan ging ik ook door een dal van diepe duisternis. Schaduw des doods, of wat ze maar, hoe ze het maar vertalen. En dan krijg je dat laatste couplet van, gij richt een tafel, dis aan, een tafel aan voor mijn wederpartij. Dus mijn beker vloeit over, my cup runneth over, enzovoort. Het is een heel populaire psalm. Menigmaal op rijm gezet en menigmaal weer verschillend op muziek gezet, enzovoort. Maar beseft u wel wat erin staat? Hoezo vrees geen kwaad? Nou ja, dat vrees je niet omdat je weet dat er weer opstanding is aan de andere kant. Oké, dat is vanuit oud-testamentische tijd geredeneerd. Daar laat ik het ook maar bij voor vandaag, enzovoort. Maar dat is waar het wel over gaat, hè? En het punt is dat de goede herder is de goede herder omdat hij de kudde is voorgegaan. Dat is dan al gebeurd in opstanding uit de dood. En sindsdien is hij de goede herder. En staat er, vers 11, ik ben de goede herder. De goede herder, als je niet weet wat het is. Nou, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Wat maakt de herder tot goede herder? Doordat hij zijn leven stelt voor de schapen. De goede herder is niet de goede, maar de verkeerde. Als zij sterft. Want daar hebben de schapen geen baat bij. Dan hadden ze net zo goed een huurling kunnen hebben, die dan toch vliet als het moeilijk wordt. Die neemt de kuierlatten. Dat schijnt goed Nederlands te zijn, hebben ze mij verteld. In Amsterdam. Die gaat er vandoor. Zoals die hier staat, hè. Maar de huurling, die geen herder is dus, wien de schapen namelijk niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet en de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En wij moeten niet alleen onze naasten lief hebben nu, maar ook wolven moeten wij lief hebben. Heb u gehoord ook, hè? Goed, dan heb je dat ook weer van mij. Dus heb ik dat weer gezegd. Maar kijk, de herder, die loopt bij de schapen weg. Maar of hij nou sterft of bij de schapen wegloopt, in beide gevallen zijn de schapen vervolgens dwalende schapen die geen herder hebben. Dat is ook een bijbeltekst, hè? Dat weet u toch, hè? Kortom, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen, maar niet zijn dood. Het betekent gewoon, hij wijdt zijn leven aan de schapen. Hij leeft voor de schapen, hij zorgt voor de schapen. Hij doet zijn nederliggen aan grazige weiden. En wat, dat weet iedereen. Toch? Nou ja. Hij stelt zijn leven voor de schapen en niet zijn dood. En dat hij sterft eerst om sowieso ooit die deur door te kunnen gaan naar dat nieuwe leven, naar een nieuwe schepping enzovoort. Ja, dat is zo, maar dat staat hier niet. Dat staat ergens anders, maar niet hier. Heb u dat? En je moet het hier ook niet in willen lezen, maar het gebeurt niet. Je kunt het wel verzinnen. Zo van, de herder doet zijn best, maar helaas, de wolf is sterker. Of was het de leeuw? En dan sterft de herder. Terwille van de schapen. Alleen de schapen hebben er niks aan natuurlijk, want dan zijn ze de herder toch kwijt. Heb je dat? Dat is toch een dwaas idee? Nou ja, dwaas. Ja, dat vind ik wel, ja. We zouden op het woord van God verstandelijk acht geven. Staat er. En dat doe je dan, en dan begrijp je dus gewoon wat dit betekent. Het staat er ook gewoon. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Zoals Peter zegt, ik zal mijn leven voor u zetten. Maar het is hetzelfde woord, hè? Titemi. Zetten, stellen. Ik zal u volgen en ik zal u dienen, enzovoorts. En dat is wat de herder doet. Daar komt dan nog bij, maar daar wilde ik eigenlijk niet op ingaan, natuurlijk. Daar komt bij dat de vraag kan zijn, hoe zou een goede herder... Er staat niet ik ben goede herder of ik ben een goede herder. Er staat ik ben de goede herder. Welke? Hoezo de goede herder? En het antwoord is, en ik zoek het niet op, ik doe mijn best het niet op te zoeken. Ja. Maar dat kunt u wel doen, in uw tijd niet, in de mijne dan. Hè. Dat is in Ezechiël 34... En vooral ook Ezechiël 34 en vooral ook Ezechiël 37, de tweede helft van het hoofdstuk. Want daar komen deze termen vandaan. En ook trouwens de rest van dit schriftgedeelte. Waar de Heere God in het Oude Testament zich beklaagt over de leidslieden van Israël. Hij zegt, jullie zijn valse herders. Ja, een goede herder moet, dat zijn mijn woorden, maar een goede herder wordt geacht de kudde te wijden. Zouden niet de herders de kudde wijden, staat er dan. Maar er staat, maar dat doen jullie niet, jullie wijden jezelf. Niet je geeft de kudde te eten, maar de kudde geeft jou te eten. Je eet de kudde op. Jullie bestaan is ten koste van de kudde. Komt het u bekend voor? Nou ja, we zouden het niet over politiek hebben, maar... Komt er toch langzamerhand ook achter dat wij Nederlanders er zijn voor die lui in Den Haag en niet andersom? Kunnen ze alleen niet aan het verstand peuteren daar, zover is het al gekomen. Maar goed. Iemand van u in de vlaggenhandel? Wat dat merk ik straks van aan de collecte dan. Jongen, die lui moeten geld verdienen in deze dagen, toch? Ze moeten alleen een lusje aan de andere kant van de vlag zetten. Dan is die ook wat duurder en, nou ja, laat maar zitten. Maar je kunt het ze niet uit het verstand peuteren. Maar echt, zij worden geacht het volk te dienen, maar ze doen het andersom. Zeker weten. Maar de herders van Israël, zegt de Heer, jullie wijden niet de kudde. Zouden niet de herders de kudde wijden? Nee, het is andersom daar. Zij eten de kudde op. En dan zegt de Heer, maar de tijd komt dat ik zelf, ja ik, lees het maar na, hij zegt 34 en 37. Ik, ja ik, wie? Ik, Jehovah, ik zal naar mijn kudde vragen. En ik zal mijn schapen bijeen verzamelen en ze zullen mijn stem horen. Heb je dat nog? Zal ze verzamelen tot één kudde met één herder. Bij nader inzien staat er ook nog bij. Nou ja, het waren eigenlijk twee kudden. De ene noemen wij Juda en de andere noemen we Israël, omdat ze in de Bijbel zo heten. Wij noemen het, de ene noemen wij de twee stammen en de andere noemen we de tien stammen. Maar daar staat daar, maar het zullen niet meer twee kudden zijn, maar het zal één kudde zijn. En niet meer twee koninkrijken, maar één koninkrijk, want ik, de goede herder, ben ook die koning. Uit het huis van David, dus mijn knecht David zal over en koning wezen. Staat daar allemaal hoor. Uitgebreider dan ik het nu zeg. In zowel Ezechiël 34 als Ezechiël 37. En dit is niet een afdwaling. Hier krijg je de verklaring van die profetie daar. Die profetieën moet ik zeggen. Want lees maar mee. Nog een keer namelijk, vers 14, ik ben de goede herder en ik ken de mijnen, ik weet wie van mij is, bij mijn kudde hoort, en wordt door de mijnen gekend. En gelijkerwijs de vader mij kent, alzo ken ik ook de vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik weet niet hoe vertrouwd u bent met uw Bijbel, maar deze woorden, gelijkerwijs de vader mij kent, alzo ken ik ook de vader. De kans is groot als ik u gevraagd had, waar staan die woorden? Gelijkerwijs de vader mij kent, alzo ken ik ook de vader. Dan had u vermoedelijk gegokt. Een hoofdstuk noemen. Wat noemen ze een hoofdstuk? Johannes 17. Ik ben een beetje doof, dus ik hoor u toch niet praten, dus dat is makkelijk, hè? Had u waarschijnlijk gezegd, Johannes 17. Dit is een hogepriesterlijk gebed. Ik en de Vader zijn één, ik in u en gij in mij en zij in ons. Zeg, als je drie eenheid zoekt in de Bijbel, is het die van de Vader, de Zoon en de gemeente. Dat is in Johannes 17. Dat is het afsluitende gebed van de Heer aan het eind van zijn aardse loopbaan, officieel. Waarin hij zich verbaal plaatst in zijn positie die hij in zijn opstanding zou hebben. Die van hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is beeldspraak, hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Maar dezelfde beeldspraak is die van de goede herder en de schapen. Want het is hetzelfde beginsel. Eén aan het hoofd en die zorgt voor het geheel. En anders moet u de Hebreeënbrief nogmaals lezen. Dat gaat over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En helemaal aan het eind van de brief, daar heet hij ineens de grote herder der schapen. Want dat is wat het is. Dat is een ander beeld, een andere metafoor. Maar goed, het is hetzelfde. Ik ben de goede herder, ik ken de mijne. En gelijk de vader mij kent, alzo ken ik ook de vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Dat in dienst van de vader, want de vader heeft hem aangesteld. Dat is die deurwachter die voor hem de deur heeft opengedaan, die hem heeft opgewekt uit de dood. En gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Ja. En dan volgt nog, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Je wil niet weten wat daarover gefilosofeerd is. Maar ja, u weet, filosofie is ijdele verleidingen. Volgens Colossense. Want ja, dat is duidelijk genoeg. Je moet eerst naar Ezechiël 34 en 37 voor die goede herder. En daar wordt gesproken over twee verschillende stallen, twee verschillende kuddes. Die één zouden worden onder de goede herder, onder de Heer zelf. De een heet Juda, de ander heet Israël. De een heet de twee stammen, de ander heet de tien stammen. De een heet het koninkrijk Juda, de ander heet het koninkrijk van Israël. Enzovoorts. En die zullen weer één worden. Staat er allemaal, zeker. Ook uitdrukkelijk in Ezechiël 37, in dat gedeelte van die herder, inderdaad, ja, zoekt u het maar eens na. Er is helemaal geen twijfel over mogelijk waar het hier over gaat. Zie? Maar ze worden bij elkaar gebracht en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. En nu staat er zelfs in mijn Bijbel een verwijzing afgedrukt. Inderdaad, naar Ezechiël 37, vers 22, dus dan hoort u het ook eens van een ander. Zo is het nou eenmaal. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. Die twee zullen één worden. Dat is nog niet gebeurd. Maar het zal nog gebeuren in de wederkomst van Christus, want zo wordt het in het Oude Testament uitgelegd. Enzovoorts. Nou, en dan hebben we nog even in vers 26, zomaar ergens ertussenin, maar toch in aansluiting hierop, vers 26. Gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen. Ongelovigen horen niet tot de schapen van de goede herder. Ongelovigen zijn namelijk niet door de deur gekomen. Zie? Gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken dezelfde, en zij volgen mij, en er stond, ik stel mijn leven voor de schapen, en wat staat hier? Ik geef hun het eeuwige leven. Nou, dat bedoel ik. De Heer stelt zijn leven voor ons. Wat doet hij dan voor ons? Hij geeft ons het eeuwige leven. Je kunt hooguit zeggen, maar dat hebben we dan toch al als we door die deur gekomen zijn. Jawel, maar het gaat over wat daarna volgt. Oké, dan zijn we door die deur. En dan? Oké, dan hebben we eeuwig leven. En dan? Moeten wij gevoed worden bij voorkeur in alle rust, zodat we kunnen nederliggen. Stel u even voor, u bent een schaapje. Ik had een dochter die begon meteen te huilen. Die kwam thuis van de kinderclub huilend. En wat is er? Ja, we worden allemaal schaapjes. Wij moeten allemaal een schaapje. Ik wil geen schaapje zijn. Het arme kind had het niet begrepen. Maar goed, je moet er dus toch een beetje voorzichtig mee zijn, hè, met dat soort zaken. Maar goed. Maar wij zijn schapen van de Heer, wij volgen hem namelijk, en hij doet ons nederliggen aan grazige weiden. U kent allemaal het idee ook van, het komt allemaal van de kinderwerk vandaan ook, het idee van een schaapje dat afdwaalt en de weg niet weet en ergens wat sneuvelt en afgeleid wordt en dan kijkt hij om en is iedereen weg. En weet u wel, toch? En dan wordt het al donker, het wordt al laat en de zon zakt al naar de horizon en het arme beestje enzovoort. En u weet hoe het dan komt. En dan komt de herder en die komt het schaapje alsnog ophalen. Want ja, die had er een gemist, hè. Het waren de 99. Toch? Nee, het waren er 100, maar slechts 99 keer den weer. Dat is een lied van, daarom zeg ik het zo. Enzovoort. U kent dat toch allemaal? Ja. Hij geeft ons het eeuwige leven te leven, zeg ik er graag achteraan. Dat zeg ik ook namelijk bij het lezen van Romeinen hoofdstuk 6, is het, meen ik. Daar staat, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven. Dat vers staat absoluut verdwaald daartussen in het hoofdstuk. Of het betekent, hij geeft ons dat leven in de praktijk ook te leven. In onze dienst aan hem, want het hele hoofdstuk, Romeinen 6, gaat over dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen, tot gereedschappen der gerechtigheid. Dat we niet de zonde zouden dienen, maar de Heer dienen. Maar daar hebben we het uitgebreid over gehad, naar aanleiding van de eerste Johannesbrief. Maar daar staat, de genade geeft Gods is het eeuwige leven. Maar het is het leven in de praktijk, hoe het geleefd wordt. Als dit te moeilijk is, roep ik altijd. Paulus schrijft aan Timotheus, ergens in het laatste hoofdstuk van een van die twee Timotheusbrieven. Dan zegt hij, grijp naar het eeuwige leven. En de vraag is dan, had hij dat dan nog niet? En mijn antwoord is, ja, dat had hij wel, maar daarom juist. Dan kun je er ook naar grijpen. In de zin van, je wil het toch leven? Of kent u dat verschijnsel niet? Even los van wedergeboorte. Je hebt ook mensen die leven. Dat zegt de dokter met nadruk. Ze worden ook het ziekenhuis weer uitgejaagd. U mankeert niks. Of zoiets. Ze kunnen niks vinden. Einde van de behandeling. Want ze kunnen niks vinden. Enzovoort. Maar het zijn vaak mensen die dan echt niet willen leven. Die willen in handen zijn. Die Dat schijnt ook een kwaal te zijn in zichzelf, maar laat maar zitten. Maar mensen die alle levenslust verloren hebben enzovoort, die grijpen niet naar het leven, die grijpen naar de drank, of waar ze maar naar grijpen, weet ik veel, naar de pillen. Of nou, ik zal die niet op verdere ideeën brengen, maar doe maar. Die willen er een eind aan maken, de pil van Drion heette dat, geloof ik. Ik geloof niet dat het ding ooit bestaan heeft trouwens, maar dat weet ik trouwens niet. Maakt mij ook niks uit, maar u weet toch, grijp naar het leven. Dat zeg je bij het natuurlijke leven ook. Maar bij eeuwig leven net zo goed. Het zou ook geleefd worden in de praktijk. En daar gaat het over. Maar dan zeg ik weer, dat begrip is in christendom eigenlijk niet bekend. Omdat men in het algemeen maar denkt van, we hebben nu dit leven, dat moeten we leven. Daar moeten we ons best voor doen en weet ik veel wat we allemaal moeten. En dan op je sterfbed, dan mag je samen sterven. In de hopen des eeuwige levens. Dan pas. Want dat eeuwig leven wordt geassocieerd met het hiernamaals. Maar in de Bijbel niet. In de Bijbel is het hiernumaals. Dat wil zeggen, hier en nu ontvangen wij dit eeuwige leven. En hier en nu zouden wij dat ook leven. En zouden wij, dan gaan we weer door Johannes 1, Johannes 1. Zouden we wandelen in het licht en in gemeenschap met elkander. En in gemeenschap met God en zijn Zoon en met elkander enzovoorts. En daar in die omstandigheid zouden wij gereinigd worden. Maar in die omstandigheid worden wij gevoed door een herder die ons het eeuwige leven geeft. Zie? Ik geef hun het eeuwige leven. Dat is de betekenis van hij stelt zijn leven voor de schapen. Dat is de beperking van Christus. Dat wil zeggen, hij beperkt zich tot een bepaald werk. En in plaats van dat hij de wereld en de volkeren met geweld ook de facto aan zich onderwerpt, heeft hij zich daarvan teruggetrokken en gewijd aan de roeping, de verzameling, de opbouw van zijn lichaam, heet het, namelijk van zijn gemeente. Of met de woorden van Jacobus, van een volk voor zijn naam. Dat is wat hij nu eerst doet. Daarna komt er nog wat anders, maar dat is hier niet aan de orde. Zie? Wat aan de orde is, wij worden geacht zijn schapen te zijn. En dus zegt de Heer, ik ken dezelfde, zij volgen mij. Ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niets verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Heb je dat? Hij houdt ons vast, omdat we kinderen God zijn. Omdat wij zijn stem horen. En ik ben geneigd te denken, ja, doordat wij zijn stem horen. Want de bedoeling is dat wij naar zijn stem luisteren, dat wil zeggen ons voeden met zijn woord. Zie? En dan staat er weer, mijn vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan alle, maar het is een voorschot op inderdaad Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Ik heb hen bewaard die gij mij gegeven hebt enzovoorts. Toch? Ja. Zat het er niet onder? Nee. Ja, Johannes 17 vers 5, inderdaad. Mijn vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan alle en niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de vader zijn één. Nou ja, en dan beginnen ze hem te stenigen, staat er. Maar kijk, dit soort dingen, daar maak je niet populair mee. En zeker niet in een religieuze wereld. Want in een religieuze wereld gaat het niet om God. Men noemt het godsdienst, maar het gaat niet om God, het gaat om de mens. Gaat altijd over, hoe kunnen we Baal zover krijgen dat hij doet wat wij willen. En dan brengen wij hem offers aan Baal. En ik ben even in Fenicië, bij Baal. En met Tyrus en Sidon. En in Carthago, jawel, brengen we offers, want God moet doen wat wij willen. Hij moet ons helpen bij de strijd, onze verovering, onze handel, onze zeevaart over de hele wereld en al dat soort zaken meer. Zie? Dat is religie. Nou ja, en eventueel heb je dan een hele verzameling goden, zodat de taken een beetje verdeeld kunnen worden. En als het christelijk moet heten, heb je een hele verzameling heiligen die je kunt aanroepen, afhankelijk van wat precies je bedoeling was. Overal heb je dan een heilige voor, toch? En als je niet weet welke, dan ga je gewoon naar Maria. Nou ja. Maar het is allemaal met de mens centraal. Daar draait het dan om. En in de Bijbel gaat het nooit, nooit om de mens. Het gaat om de Heer. En wij zijn aan hem ondergeschikt. En de bedoeling is dat wij zouden leven tot heerlijkheid van hem. En dat kan in elk geval sinds wij wedergeboren zijn geworden door het woord van God, door het zaad der wedergeboorte enzovoorts. Zie? Want daardoor en sindsdien worden wij als gelovigen bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van God, maar er staat om dienaren te zijn van het nieuwe verbond en niet van het oude. Dat is 2 Korinthe 3. Niet van de wet, maar van een nieuw verbond. Zie? En onder het nieuwe verbond komt de Heer niet tot ons, maar in het nieuwe verbond komen wij tot de Heer. Heb je dat? Nou, dat is waar het over gaat. En dan terug naar 1 Johannes. Ik hoop dat ik u duidelijk heb kunnen maken wat het betekent dat hij, 3 vers 16 van 1 Johannes, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En anders moeten we de hele Hebreeënbrief minstens nog bespreken. Hij is zich gewijd aan de gemeente en beperkt tot de gemeente, overgegeven voor de gemeente enzovoorts. En waar de Heer dat voor ons doet, zijn wij schuldig. Nee, dat is een morele schuld, morele verplichting. Zijn wij schuldig voor de broeders het leven te stellen, staat er dan. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft en wij als gevolg daarvan zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Hij stelt zijn leven voor ons, hij wijdt zijn leven aan ons. Logischerwijze zouden wij dan onze levens wijden aan onze naasten. Ja, ook in meervoud, maar het zijn onze broeders. En ik ben niet verantwoordelijk voor het feit dat er niet bij staat zusters. Dus mijn excuus dan, maar ik blijf dus ook gewoon bij wat hier staat. Het idee is gewoon voor al die anderen die deel uitmaken van dat lichaam van Christus. Dat is onze leefgemeenschap. Dat vormt onze cultuur, onze traditie, kortom onze levensfilosofie, levenshouding, hoe je dat maar zeggen moet. Het is die van waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij? En zeg ons, mogen wij ook met u trekken? Ja, inderdaad, en we zijn dus samen op weg. Nou ja, naar dat land. Is eigenlijk niet helemaal correct. Maar fysiek is het te verantwoorden. Maar eigenlijk, we zijn onderweg naar onze erfenis. Voor Israël in de tijd was dat het land dat ze zouden erven. En dat toegepast op ons, kun je zeggen, oké, dan zijn wij onderweg naar ons land, het hemelsvaderland, dat is het hemelse. Maar de Bijbel zegt eigenlijk dat dat al onze positie, onze plaats is. Maar goed, het klopt natuurlijk wel dat we dat in de toekomst ook fysiek zouden betreden enzovoorts. En daarheen zijn we onderweg, ja. Maar of het dramatisch is, weet u wat het is? Alle mensen zijn altijd onderweg. Alle mensen, alles wat hier op aarde is en leeft, het zijn allemaal voorbijgangers. Ben lezen Prediker 1. Het ene geslacht komt en het andere gaat. En de aarde blijft staan en in gedachten zie je die mensen, net als de zon opgaat en ondergaat, staat in hetzelfde hoofdstuk, maar zie je die mensen opkomen uit het oosten altijd, hè. Komen ze op. En dan reizen ze naar het westen en dan gaan ze weer onder, achter de ondergaande zon aan. Al of niet met een strootje in de mond of een safi. Maar goed, en dat komt van klassieke literatuur. Ja, die komen van de ene kant en ze verdwijnen daar. Alle mensen zijn voorbijgangers. Dat is het. En ze verbeelden zich heel wat. Ze denken dat ze de wereld in stand moeten houden enzovoort. Want een flauwekul is dat. Ze kunnen niet eens zichzelf in stand houden. Met geen mogelijkheid. Toch? Over hoogmoed gesproken van de mens. En daarom heb je de prediker. Die zeggen, dient tot niks. Je bent een voorbijganger. Je moet er alleen wat van zien te maken. Voor jezelf staat erbij. Voor jezelf. Voor je eigen leven. Zolang als het kan. En geniet er maar van, want het wordt anders. Dat staat er. Nou ja, dat is het. En wij als christenen, wij zijn onderweg, maar niet om te verdwijnen, maar om gepromoveerd te worden naar de hemel. Want dat is wat ons beloofd is. En zoals gezegd is dat niet het hiernamaals. Maar hiernamaals is trouwens een nieuwe schepping, volgens de Bijbel. Maar het is dat wat boven is, hè. Daar gaan we naartoe. Nee, dat is er al. Dat is niet hierna, het was hiervoor ook al. De hemel. Daar gaan wij naartoe. Naar de hemel die van ouds is. En we zijn onderweg, maar wij weten waar wij terecht zullen komen. Althans, we kunnen het benoemen. Dit blijft in hoge mate voor ons hetzelfde gelden als wat voor Abraham gold. Hij ging op weg zonder te weten waar hij komen zou. Maar er waren hem wel beloften gedaan. En die beloften werden hem ook toegelicht, nog in de loop van zijn leven trouwens. En dat gebeurt bij ons ook eigenlijk, hè. Maar toen maar. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Waaraan herkennen wij de liefde? Dat een zijn leven stelt voor een ander. Zijn leven wijdt aan een ander. Dienst aan elkaar. U weet wel. Handen en voeten. En hoe ze maar heten. In het lichaam van Christus. In 1 Korinthe 12 is dat, hè. Die van elkaar tot een hand en een voet zijn. Die Nederlandse uitdrukking komt daar vandaan. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar eeuwig leven hebben. Het is hetzelfde. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En in gedachten, terwijl die beide teksten uit het hoofd leest, heb ik het beeld voor me van een verhoogde slang. En daar gaat het over. De verhoogde zoon des mensen in de hemel aan de rechterhand Gods. En waar wij vervolgens leven uit genade, als levensbeginsel van het nieuwe verbond, zijn wij schuldig elkander genade te bewijzen. En zoals de Heer ons vergeven heeft, zijn wij schuldig elkander te vergeven. Niet alleen in het Onze Vader staat dat, zodat iedereen het kent, maar ook met name staat het in Colossense 2. Colossense 3 is het inmiddels. Zie? Wij zijn schuldig elkander te vergeven en te verdragen enzovoort. Want de Heer doet dat met ons. En als wij beseffen in welke positie wij ons bevinden, dat wij begenadigd zijn geworden zonder dat wij daar iets voor geleverd hebben, zonder enige verdiensten onderzijds, past ons diezelfde houding naar elkaar toe. En waarom ook niet, we hebben niks te verliezen. We leven door de kracht en door de genade Gods. Zie? En onze broeders en zusters ook, dus zo wat. Zie? Wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. En niet wij zijn schuldig voor de broeders te sterven. Zo wie nu het goed der wereld heeft, zie je wel. En ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem. Zo van de wereld niet mee te maken hebben. Hoe blijft, hoe woont de liefde Gods in hem? Dat vraag je dan af. En eigenlijk vraag je dan af, is dat wel een gelovige eigenlijk? Nou ja, het is een vraag. Andersom is waarschijnlijk duidelijker. Waaraan kennen we de liefde dat de Heer zijn leven voor ons gesteld heeft? Waaraan herkennen wij de liefde dat ook anderen voor ons het leven stellen? En misschien is beter te zeggen, waaraan herkennen wij de liefde? Wel, aan dat wij onze leven stellen voor onze broeders en zusters. Dat is die gemeenschap beoefenen. Zie? Het is een praktische aangelegenheid. Dit is trouwens een heel praktische, omdat er staat, wie ziet zijn broeder gebrek hebben. Dat gaat dus toch over materiële zaken. Want ja, dat gebrek hebben, wij zijn het in Nederland een beetje verleerd. Hoewel daaraan gewerkt wordt natuurlijk. Maar de overheid, die Hè? Die zorgt dat ze zelf geen gebrek hebben. Dat komt het op neer. Sorry dat ik dat zo zeg, maar... Maar u weet toch wel, wij schijnen te leven in een welvaartsstaat. Ik weet ook niet beter, hè. Het is mijn generatie in elk geval. En we weten ook allemaal dat dat hard achteruit hobbelt. En of dat dan door Katrina komt, of de... dat is alweer lang geleden, sorry. Maar of door Poetin, of waar het maar van komt. Of door het klimaat, of door de stikstof, of waar het maar van komt. Verzinnen ze maar. Ja, dat weet ik ook niet. Maar gebrek lijden is toch een tamelijk algemene zaak voor de wereld als zodanig. Ik heb het vanmorgen ergens anders gezegd. Iemand zei vroeg aan Alfred, u kent hem? Freddy Heineken. Ja, vroeg aan Freddy Heineken, maar doet hij ook wat voor de armoede in de wereld enzovoorts. Want het idee was dat dan toch de rijkdom van de mensheid verdeeld moest worden over alle mensen egaal. En toen zei Freddy, wat iedereen kan weten, dat als je dat doet, dan zijn alle mensen arm. Ben je dat dan? Dat is gewoon een rekensommetje, broeder. Hoeveel kapitaal is er dan? Hoeveel mensen leven er? En ga je dat verdelen? Is iedereen arm? Dus ja, het schiet ook niet op. Dat weet je nog? Maar ja. Nee, wij zouden dus lasten dragen met elkaar voor ons als gelovigen tezamen. Maar in de wereld in het algemeen is armoede de normale zaak. Gebrek hebben. Onze hele economie, heeft me mij verzekerd, berust op gebrek. Oh, oké. Men gebruikt een ander woord, sorry. Schaarste. Het gaat om schaarste. En de schaarste of de overvloed is bepalend voor de prijs en dus voor de gangbaarheid van de economie. Er moet schaarste zijn, want er moet vraag zijn, want als er geen vraag is en geen schaarste, valt er niks te verkopen. Heb je dat? Dus men zorgt, degenen die er belang bij hebben, zorgen voor de schaarste. Houden ook, ze moeten leveren, maar ze houden de schaarste in stand, want dan krijgen ze meer voor hun spullen. Dat is de basis, zeg maar, van ons economisch systeem. Maar een ander woord voor schaarste is gewoon armoede. Dat heb je dus over heel de wereld. Behalve als er aardgas ergens in de grond zit, kun je dat oppompen, dan word je schatrijk. En dan krijg je een welvaartsstaat. Nederland was dat. En toen stortte het zaakje in en toen kwam Poetin en de olifant met een lange snuit. En nu laten we het in de grond zitten, nu wordt het nog schaarser. En wat krijg je dan? Wordt het duurder. Hè? En als je dan denkt dat de opbrengst van de duurdere prijzen, dat dan weer gaat naar Groningen om de aardbeving, dan vergeet het maar rustig. Gaat naar Den Haag en die gooien het over een balk, die hebben ze daar. Een balk en dan gooien ze dat dan over. Hè? Echt? Hebben ze zelf geen last van? Maar doe maar. Het is een rare wereld waarin wij leven, die beheerst wordt door de tegenstander en die er belang bij heeft om die schaarste en die armoede in stand te houden ook, want dan houdt het de mensen bezig. Dan hebben ze geen tijd om zich bezig te houden met het woord van God en met het dienen van de Heer. Dat is het ongeveer. Satanische methodes. Maar zo wie nu het goede wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit ze naartoe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met een woorden. Zo van, ik heb je lief, zo lief. Die is uit Den Haag trouwens, deze song. Zal iemand anders u uitleggen hoe dat zit, maar toch? Nou ja, Ramses Shaffi was het. Maar goed, mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met de woorden. Ik vind het mooi hoor. Laat ons niet lief hebben met de woorden. Weet u wat er in kortheidshalve in Romeinen 12 staat? Daar heb je eerst dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Gewoon vanaf vers 1 van Romeinen 12. Eerst ons lichaam stellen, beschikbaar stellen. Leven stellen, onze leven stellen, enzovoort. En dan staat er, en wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, van uw gemoed, uw mind. Om te beproeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zijn voor uw persoonlijk leven. Om erachter te komen welke gave je hebt ontvangen van de Heer, dat wil zeggen welke verantwoordelijkheid, daar gaat het dan over, over die gaven die wij zouden besteden. En meer valt er eigenlijk ook niet over te zeggen. En dan krijg je die korte zinnetjes en dat begint met: de liefde zij ongeveinsd. Ik weet wel dat er ook staat: hebt elkander hartelijk lief. Die lezen we makkelijker hartelijk over hen. Maar daar staat: de liefde zij ongeveinsd. Dat is hartelijk, maar met grotere nadruk, want de term kan, impliceert meteen dat het ook anders kan. Hè? Dat je ook kan doen alsof je elkaar lief hebt. Maar dat wordt niet aangemoedigd. Integendeel, dat heet huichelarij, geveinsdheid. Ander woord is fariseïsme. Ik weet niet hoe je het schrijft, dus maar, doe maar. Fariseïsme, zie je. En hier staat: laat ons niet lief hebben met de woorden, nog met de tong, hoewel er niks kwaads in steekt, maar met de daad en waarheid. Dat is ook Rotterdam trouwens. Geen woorden, maar daden. Dat is een van de problemen ook in het christendom. Mooie woorden. Over God is zo groot, God is zo goed, God is zo lief. En wij aanbidden u, wij kronen u. En wat we allemaal maar doen voor de Heer enzovoort. Maar in de praktijk van het leven wil men er niks van weten. Het is alleen met de woorden. Maar de consequenties die het zou hebben, is dat men zou uitgaan buiten de legerplaats, de wereld de rug toekeren, laat de doden hun doden begraven. Volgt gij mij? Ja, dat is buiten de legerplaats zijn smaad hij draagt. Dat is de positie van gelovigen. En juist daarom zouden wij elkaar, daar buiten de legerplaats, elkaar tot hand en voet zijn, is het idee. En dus onze levens voor elkaar stellen, omdat wij nou eenmaal met elkaar wandelen in het licht, in gemeenschap met God en in gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Zie? Dat betekent dat we onze gezindheid, ons leven, onze wereldbeschouwing, onze filosofie, hoe moet je dat zeggen? Onze doelstellingen in het leven daarop richten. Dat is het enige wat telt voor de Heer. Dat staat er, dat heet dan: hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid, uit het woord zijn en daaruit gebouwd worden. Namelijk dat wij onze harten verzekeren voor hem. Dat we onze harten verzekeren, veiligstellen, isoleren voor hem. Heb u dat? Ik vind het een mooie term hoor. Onze harten verzekeren. Zo van, er komt niks anders in. En onze harten, dat is onze werkelijke gezindheid, ons bewustzijn, onze gerichtheid, onze identiteit dus eigenlijk. Heb je dat? Dan zing je, oh halleluja, ik ben een kind van God. Wat ben je? Ja, je kunt een paar andere dingen zeggen. Toch? Wat je bent in de wereld, waar je vandaan komt en al dat soort dingen meer. Maar dat is niet wat voor God enige waarde heeft. Wat voor God waarde heeft is: ik ben een kind van God, een dienstknecht van God, dienstknecht van Jezus Christus enzovoorts. Priester naar de ordening van Melchizedek, een geroepen koning, geroepen tot zoonstelling voor een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Daarheen zijn wij onderweg. Eerstgeborenen van de nieuwe schepping. En dat is wat ons bindt. Dat wordt onze gemeenschap bepaald, ook in de praktijk en op allerlei niveaus. Hoe dat er in de praktijk dan vervolgens uitziet, moet je mij ook niet vragen. Dat hangt van de omstandigheden af en van ook de omstandigheden van de samenleving waarin wij staan enzovoorts. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid, daar krijgt u geen regels voor. Maar dat is maar beter ook, want je kunt beter algemene beschouwing hebben van hoe het is, fundamenteel, dan dat iemand je vertelt, en nou moet je dit doen, nou moet je dat doen, nou moet je zus, want daar heeft het hart niks mee van doen. Kent u dat ook van die voetballers of welke teamsport het ook maar is? Die hebben allemaal zo'n trainer enzovoort. En die komt dan vooral in de pauze nog een keer vertellen hoe het moet. En of ze 5-3-2 spelen of wat was het ook alweer? 4-3, weet ik het. Enzovoort. En wie wat moet doen enzovoort. En die arme jongens, die trouwens goed betaald worden meestal. Nee, alleen in wat ik zie dan. Maar die worden goed betaald. Die arme jongens moeten dan doen wat die trainer of die instructeur gezegd heeft enzovoort. En ze verliezen de partij. Spelen ze het spel en nemen ze hun eigen verantwoordelijkheid, doen ze wat ze kunnen enzovoort in hun positie, of voeren ze de opdrachten uit? En de clue is natuurlijk dat de waarheid ligt ergens in het midden. Het is niet voor niks dat af en toe zo'n trainer de laan uitgestuurd wordt, met de gouden handdruk uiteraard. Dus die vindt het niet zo erg, maar toen maar weer. U begrijpt toch waar ik het nu over heb? Je hebt mensen die doen precies wat ze denken te moeten doen. Het is hen gezegd, dit is het, zo zijn ze opgevoed, dat is traditie, die krijgen er niet meer uit, enzovoort. En ze zijn zombies. Ze leven niet, zij voeren de opdracht uit, en voor de protocollen, enzovoort. Het is net als zo'n speelgoedtreintje van Merklin, weet je wel, in de etalage, vlak voor Sinterklaas. Dat was vroeger in mijn jeugd dan. En dan keek dat treintje, dat reed altijd dezelfde route. Helemaal precies, dat railtje op en af enzovoort. En veel mensen zijn zo, en die rijden daar zo rond, totdat ze stuk gaan en dan is het gebeurd. En is de batterij leeg of zo, weet ik het. Kortsluiting ergens. En dan houdt het op. Hebben die geleefd? Nou, eigenlijk niet hoor. Echt niet. Menselijk leven bestaat uit dingen beoordelen, beslissingen nemen, route kiezen enzovoort. En verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leven. Zie, namelijk nog een paar rotopmerkingen achter de hand. Maar die zal ik u besparen, want het is de hoogste tijd alweer natuurlijk. He? Maar dus, u weet toch dat mensen juist voor die verantwoordelijkheid weglopen. Dat is het probleem. Zie. Ze zeggen nee, maar het moet zo en zo staat het in de regels. En ze verzieken het menselijk bestaan en de samenleving enzovoorts. De Heer plaatst ons in die vrijheid, maar zegt dan, ga je gang. Doe wat je denkt te moeten doen en later spreek ik je weer. Doe handeling totdat ik kom, heet dat. En als je niet weet hoe het moet, nou ja, dan moet je enig onderwijs volgen. Niet met betrekking tot hoe het moet, maar met betrekking tot wat je positie is. Wat er eigenlijk van je verwacht wordt. Mijn vader zei daarover, over de studenten in de tijd aan de Bijbelschool in Doorn. Hij zei, ja, ze krijgen predikkunde, want dan wordt ze geleerd hoe ze prediken moeten, want dat weten ze niet. Hij zegt, maar het zou efficiënter zijn als zij geleerd werd wat ze prediken moeten. Maar daar zit het probleem. Niet in hoe, maar wat. De inhoud van de boodschap en de wijze waarop die boodschap dan gebracht wordt. Ach, dat is toch voor iedereen anders, als het goed is. Zie? Het gaat om de inhoud ervan, om het woord als zodanig. En voor de mens geldt dat ook. God is degene die niet aanziet wat voor ogen is, maar ziet het hart aan. Daarom moet er in het hart wat veranderen. En dat kan alleen door de inwoning van de Heilige Geest, dan wel door de inwoning van het woord van Christus dat rijkelijk in u zou wonen. De een was uit Efeze, de ander uit Colossense, maar met volstrekt dezelfde strekking. En daar heeft Johannes het dus over. De uitwerking van wat God ons geboden heeft. De uitwerking van het licht waarin wij wandelen. De uitwerking van de waarheid waarin wij staan. De uitwerking van de genade waarin wij staan. Enzovoort. Dat verandert onze levensbeschouwing. En onze doelstellingen in het leven. En daarmee ook de beslissingen die wij nemen. Zie? Dat betekent verantwoordelijkheid, maar daarvoor zullen wij dan ook beloond worden. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij hebben dat woord, dat u ons hebt nagelaten. Dat u uw licht en waarheid hebt nedergezonden, opdat wij daarin zouden wandelen. En ook omdat we daarin kunnen wandelen, omdat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot die wonderbaar licht. U hebt voor ons die deur open gedaan, die ons leidt uit de duisternis van de dood en in het licht van het leven. Opdat wij vervolgens volgelingen zouden zijn van de Heer Jezus Christus, die wij kennen als onze hoge priester of als onze goede herder. Die ons brengt aan zeer stille wateren, die ons neder doet liggen aan grazige weiden. Kortom, die ons geeft al wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Al wat wij nodig hebben. En daarom willen we u dankzeggen voor die genade waarin wij mogen staan. In het bewustzijn dat de wereld leeft in slavernij van zonde, dood en wet, zoals wij dagelijks kunnen vaststellen, maar dat u ons daaruit getrokken hebt en onze plaats gegeven hebt bij u, opdat wij bij u zouden inwonen en zouden leven onder wat u ons geeft. We danken u daarom ook dat we mogen uitzien naar de toekomst en kunnen uitzien over alle omstandigheden heen naar de vervulling van al uw ook betere beloftenissen van het nieuwe verband. Mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart. Mogen uitzien naar de openbaring van uw koninkrijk en uiteindelijk uw nieuwe schepping waarin gerechtigheid zou wonen. Wees u dan ons nabij terwijl wij nog hier zijn, onderweg, maar in de zekerheid van uw beloften. Amen.